bent de overwinnaar, Heer. Dank u wel, Heer. Dat u ook zegt, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heer, we zijn hier om in uw tegenwoordigheid u de eer te geven die u toekomt, Heer. Heer, we danken u wel dat de Heilige Geest ook ons wil aanraken, ons wil veranderen, ons wil doorstromen, Heer. Halleluja. Heer, we danken u wel. In Romeinen 8, vers 23 staat, wij hebben de Heilige Geest als eersteling ontvangen. Het beste wat God heeft gegeven is zijn Zoon naar deze wereld om voor ons te sterven. Maar we hebben ook de Heilige Geest als eersteling ontvangen. Een andere passage zegt, we hebben de Heilige Geest als een onderpand gekregen. Als een zekerheidsstelling dat we zijn eigendom zijn. Hij heeft het beste gegeven. Heer, we danken u wel, Heer. Heer, dat u een goede God bent. Dat u hier bent met uw Heilige Geest. De Geest als eersteling aan ons gegeven. Heer, we danken u daarvoor. Heer, we willen u alle eer geven. Heer, raak ons ook aan op dit moment. Met een nood die we misschien hebben. Misschien is het een fysieke nood. Misschien is het een emotionele nood. Misschien is het zoiets groots. Dat we God bijna niet durven vragen. Maar God die is geïnteresseerd in jouw leven. God is geïnteresseerd in jouw toekomst. Hij heeft een plan voor je. Hij wil dat je in die goede werken die hij van tevoren heeft toebereid. Zoals Efeze 2 vers 10 zegt. Dat je daarin gaat wandelen. En dat is Gods hart. Dat is Gods doel voor jouw leven. Heer, dat wil ik ook uitbidden op dit moment. Heer, raak ons ook aan. Misschien is het een stuk pijn of verdriet. Heer, we willen aan u geven. Heer, alles wat ons bezighoudt. Heer, u bent ook de heelmeester, Heer. U bent niet alleen overwinnaar aan het kruis geweest voor onze zonde, Heer. Maar u heeft ook onze ziektes gedragen. Dank u wel, Heer. Dat we in uw tegenwoordigheid mogen zijn. En ik geloof ook echt. Als je vanochtend wil zeggen, ik wil gewoon ook bij Jezus horen. Ik wil hem dienen. Dat dit het moment is om een keuze te maken op dit moment. Wil ik ook echt ervoor bidden. En als je dat wil, dan mag je met mij mee bidden. Misschien weet je nog niet alle dingen. En denk je van, hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Mijn Heilige Geest is hier. En als je zegt, ja, ik wil die God leren kennen. Dan gaan we samen nu bidden. Heer, wij willen op dit moment, Heer, u vragen om in ons leven te komen. Heer, we kunnen niet zelf. Elke keer lopen we weer vast. Elke keer doen we weer stomme dingen. Elke keer doen we weer dingen waar we later spijt van hebben. De Bijbel noemt dit zonde. We missen ons doel. Heer, en ik wil mijn leven aan u geven. Kom in mijn leven. Ik wil u dienen. Heer, en de Heilige Geest als een eersteling, als het eerste en het beste dat God kan geven, wil ik ook. Ik kom in mijn leven. Heer, ik wil u dienen. Vanochtend. Ik wil mijn hart ook openstellen om het woord van God te ontvangen in Jezus' naam. Amen. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Heerlijk om God zo te aanbidden. God is goed. Ik ben nog helemaal aan het bijkomen van afgelopen week. We hadden een geweldig weekend. En vrijdagavond hadden we hier de profetische presbyterie. Profetische avond. Ongelooflijk goed. Ongelooflijk sterk. En jongen, dat ben ik nog even ook vandaan het herstellen. Maar het is alleen maar goed. God is bezig. God is in deze gemeente ook bezig. En vanochtend ook mogen we het hebben over het eerste en het beste. De eersteling. Voordat ik dat doe. Ik heb het idee van straks ga ik helemaal in de materie stappen. En dan vergeet ik misschien iets. Dus ik wil even anders doen dan anders. Ik wil even deze donderdag en vrijdag aan jullie aankondigen. We hebben Raymond Manahutu. Dat is helemaal aan het einde van de slides. Die komt Raymond en Sarah Manahutu. Komen 2 dagen lesgeven op de internship. Over het thema soevereine God. Onze God is soeverein. Hij doet wat hij wil. En hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. En het is heel goed om onder dit onderwijs te komen. En hij gaat dit delen bij ons op de internship. Maar als je zegt, ik wil er graag bij aanwezig zijn. Misschien kun je 1 van de 2 dagen Dat kan, maar kom. Krijg zoveel mogelijk mee, zou ik je willen vragen. En komende zondag zijn ze ook samen bij ons in de dienst. En ze hebben enorm veel levenservaring. Ze hebben ook enorm veel honger en passie voor God. Het zal een geweldige zegen zijn. En niet iedereen kan natuurlijk, dat begrijp ik best. Maar ik wil het in ieder geval onder jullie aandacht brengen. Donderdag en vrijdag van 9 tot 2 zullen we les hebben hier in de ontmoetingsruimte in de kerk. Over het thema soevereine God. Dus als je zegt, hey, ik kan die dag. Of er is iets vrijgevallen. Je bent van harte welkom. Kom anders wel even naar mij toe. Want we gaan die dag ook altijd even, we lunchen ook altijd even samen. Het is wel handig voor mij even te weten hoeveel mensen er gaan komen. Ik wil spreken vanochtend over geloofsvertrouwen. Het belang van geloofsvertrouwen. En als je een Bijbel mee hebt genomen, sla met mij op Leviticus 23. Leviticus 23. In dit hoofdstuk schrijft God de feesten voor die hij wil dat wij gaan vieren. God is niet een saaie God waar we allerlei regeltjes moeten voldoen. God is een God van feest. Er worden hier 7 feesten genoemd. En God zegt, vier ze. En elke feest heeft weer een bijzondere betekenis. En ik heb nog even een slide. En dat heel in het kort. Soms werkt een schema net even wat makkelijker dan communiceren. God zegt, vier in de eerste maand. Dit is de Joodse kalender. De maand Nisan. Vier het Pascha. Het eerste wat je doet dus in het jaar. Wat doe je? Het herdenken dat God, het volk, heeft uitgeleid uit Egypte. Dat Gods hand op jouw leven is. Dat Gods hand op het volk was om hen te bevrijden. Uit de macht van de onderdrukker. En dan komt er een week van het vieren van de ongezuurde broden. En aan het einde daarvan, Pasen wordt trouwens ook op... Pasen wordt dus zo'n eerste maand gevierd. En dat is een hele week van feest, Pascha, ongezuurde broden. En op de zondag na de Sabbat, staat al op de Joodse kalender, wordt de dag van de eersteling gevierd. Dat zijn de eerste 3 feesten. En dan na 50 dagen heb je het wekenfeest, 7 weken. En ook weer de dag na de Sabbat, na 7 keer 7 is 49 dagen, op de 50ste dag, dus zowel de dag van de eersteling als de Pinksterdag valt op een zondag, is het wekenfeest of het oogstfeest, waar het hele oogst wordt, het tarweoogst wordt binnengehaald. En aan het einde, in de 7e maand, zijn er de volgende feesten, het jubeldag, waar het trompetgeschal zal luiden, de grote verzoendag en het loofhuttenfeest. En het mooie is dat Jezus is het paaslam. Hij heeft het vervuld voor ons. Dat is de volgende slide. En hij is ook het ongezuurde brood, zegt 1 Korinthe 11 vers 24. Hij is het levend brood, wat de Bijbel ook zegt. En Jezus is opgestaan op de dag van de eersteling. Hoe exact is God in zijn timing? En er staat in de Bijbel, moet je maar eens nalezen, in 1 Korinthe 15. Christus is onze eersteling. Hij is als eerste opgestaan uit de dood. En hij is in alles, is hij ons voorbeeld, maar hij is ook de eersteling. En ik moest deze week ook zo denken aan Romeinen 8 vers 23. Waarin ook staat dat de Heilige Geest is ons gegeven als eersteling. Wat God geeft, ja, dat is niet een second hand manna, hè? Maar dat is het beste wat hij wil geven. Wat hij kan geven, dat is zichzelf. In Leviticus 23 vers 9 staat het volgende. Hierin spreekt dus God over alle feesten. En vanaf vers 9 staat dus het feest van de eersteling. De Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten. En zeg tegen hen: wanneer u in het land komt dat ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof, het eerste deel van uw oogst, naar de priester brengen. Breng het naar het huisgezin van God. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heer bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Opdat hij, in dit geval God, een welgevallen in u vindt. Nou, dit is wat God spreekt tegen Mozes. Dat is ongeveer 1500 jaar voor Christus. Hij zegt, als je het land binnenkomt, hè, op dat moment wil ik graag, of nou ja, graag, dat voeg ik toe, dat zegt de Bijbel niet, dan wil ik dat je het eerste deel, de eerste schoof van de opbrengst van het land naar de priester brengt. Andere passages zeggen naar het huis van God, om aan God te geven. Waarom wil God dat nou? Waarom? Heeft God dat nodig? Heeft God zin in appeltjes? Of aardappeltjes? Of druiven? Heeft God dat nodig? Nee, totaal niet. Alles heeft hij gemaakt. Hij is eigenaar van alles. Zelfs van ons lichaam. De Bijbel zegt, hij kent zelfs de haren op je hoofd. Hoeveel haren je hebt. Ja, dat staat in de Bijbel. Hij kent alles van jou. Hij is eigenaar van alles. Waarom heeft hij nou die vruchten van de landen? Staat ook in de passage in het Oude Testament. De 8 vruchten die ze tegenkomen. Breng dat aan God. Waarom moet dat nou? God, die kent ons. God weet ook dat wij hem heel snel vergeten. Dat we heel snel met onze eigen dingen bezig zijn. Onze eigen dingen belangrijker vinden. En God een beetje in het achterhoofd houden. Oh ja, nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk. God zegen mij. Natuurlijk, God geeft mij gezondheid. Ik weet het wel. Maar we zijn er toch bezig met ons eigen leven. Waarom geeft God deze eis? Het lijkt eigenlijk een beetje absurd. Op het eerste gezicht. Heeft God iets nodig? Nee. God heeft niets nodig. God wil wel je hart. En hij zegt van, als instructie aan Mozes. Het eerste deel, geef dat aan mij. Nou, dan wil ik met jullie verder gaan naar Jozua. Dat is weer zoveel jaar later. Jozua 5. Dat is het moment dat het volk ook daadwerkelijk in het land komt. Dat God hen heeft beloofd. En ze door de Jordaan gaan. Dat lees in Jozua 4. En in Jozua 5 vers 10 tot en met 12. Zie je de passage waarover Leviticus 23 spreekt. Vers 9. Het moment van binnengaan van het land. Het beloofde land. Dat God voor hun hart. En dan zie je dus. God vraagt dat. Maar God helpt het volk ook een beetje. En ik leg zo even uit wat ik daarmee bedoel. God vraagt niet alleen dingen van je als regels, wat je moet doen als verplichtingen. Maar hij stelt je ook in staat om dat ook daadwerkelijk te doen. Hij helpt je ook daarin. Het zijn geen onmogelijke opdrachten. Nee, God vraagt van je en hij wil je helpen. De Heilige Geest is ook een helper. Hij wil je ook helpen in die dingen. Jozua 5 vers 10 tot en met 12 zegt het volgende. Terwijl de Israëlieten in Gilgal, dat is net het eerste plaatsje over de Jordaan, hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de 14e dag van die maand in de avond op de vlakte van Jericho. Gilgal ligt net ik denk zo'n 10, 15 kilometer voor Jericho. Het was bijna op gezichtsafstand was Jericho te zien. Zeker op loopafstand. Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land. Ongezuurde broden en geroosterd graan. Op diezelfde dag. Vers 12. Het manna hield de volgende dag op. Nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. Hey. Ze waren zo gewend geraakt aan manna, het bovennatuurlijke voedsel wat God hen gaf. Leviticus 23 zegt, als je het land binnenkomt, dan wil ik dat je van de opbrengst van de vrucht van het land gaat geven aan mij. God helpt hun hierin om het manna te laten stoppen. Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer. Maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Canaan. Zo. Vorige week hebben we al even heel kort hierover gesproken. Wie weet nog wat manna betekent? Wat is dat? Ja, wat is dat? Het is wel heel grappig. Hè? Iemand, ja, waarschijnlijk iemand, Haantje de Voorste, die 's ochtends vroeg wakker was, die zag dat. En die zei, wat is dat? En uiteindelijk is dat de naam geworden van het goedje. Maar ik heb deze week nog even wat huiswerk gedaan, jongens. De Bijbel zegt wel iets meer over manna. Hoe het eruit zag en ook hoe het smaakte. Voor mensen die het interessant vinden. Exodus 16, vers 14. Staat dat het iets fijns, iets vlokkigs was. Staat dat toen de laag dauw opgetrokken was over de woestijn, lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Iets fijns, iets vlokkigs. Vers 31 staat, het huis van Israël gaf de naam manna. Wat is dat? Nog steeds een raadsel. Hè? Maar het was wit als korianderzaad. En de smaak ervan was als van een honingkoek. Nou, niet verkeerd toch? Nee, want dat gaf God. Ongelooflijk, hè? Dat God ook in alles voorziet. Ook die tocht in de woestijn gaf God manna. Als je erover nadenkt. God beschermde zijn volk ook met een wolkolom. En ook met een vuurkolom in de nacht. Ongelooflijk. God is een gegeven, maar God beschermt het volk ook. Maar op het moment dat het volk in het land komt, de Jordaan doorgaat, dan stopt. Men eet nog even van de opbrengst, dat is het Pasen. Men viert het Pascha. En dan de ongezuurde broden, de week van de feest van de ongezuurde broden. En dan stopt het. En dan wil God dus dat de eersteling aan hem wordt gegeven. Nou, wat is de menselijke natuur als hij iets stopt? Dan willen wij verzamelen, toch? Voor het geval dat. En God kent ons hart daarin. Of die weet hoe wij zijn. We gaan verzamelen. Hè? Er is misschien nog manna. Wie heeft nog manna liggen? We gaan het invriezen. En we gaan dit nog doen. Of... Nee, maar God die wil dat het volk een geloofsstap zet. Van geloofsvertrouwen. Dus de eerste vruchten, de eerste opbrengst, moet je eens nagaan. Hè? Je bent jaren, ben je zo gewend aan die bovennatuurlijke voedsel. Het wordt elke dag allemaal geregeld. En op een gegeven moment stopt dat. En denk je, ja, hoeveel zal de opbrengst zijn van het land? We hebben het land nog helemaal niet gezien. Er zijn wel wat verspieders geweest, maar ja, moeten we die geloven? Moeten we nou echt dit nou eerst aan God? God weet toch dat we ook moeten eten? Nee, God, zeg maar, vertrouw mij. Vertrouw mij dat ik het beste met je voor heb. Ik heb het beste met je voor gehad toen ik je uit Egypte heb geleid. Ik heb je geleid naar het beloofde land. En God die begint nu dan te spreken tegen Jozua. Dat is heel interessant. Jericho is ook de eerste stad wat wordt ingenomen. Ook een eersteling. En dan zegt God, van alles van die stad moet je... Mag je niks aanraken voor jezelf nemen. Dat is voor mij. Precies hetzelfde beginsel. Het eerste is voor God. Het beste is voor God. Er was één persoon. Die had er wat andere gedachten over. Weet iemand hoe die heette? Ja, Agam. Ja. En die dacht, nou, ik neem wel even wat mee. En ik verstop het gewoon in mijn tent. En dan niemand die het ziet. Ja, God ziet natuurlijk alle dingen. Het gaat om ons hart. Het ging niet om dat potje wat verstopt was. Het ging om het hart. Om toch dingen toe te eigenen. Hè, wat van God was. Dat lees je in Jozua 6. Hè, na de overwinning op Jericho. Maar men komt door het land en manna stopt. En dan begint een heel nieuw seizoen natuurlijk. Van geloofsvertrouwen. Je krijgt een klein beetje opbrengst. Je vindt wat druiven, vindt dit. He, er zullen ook mensen hebben gezegd, nou, laten we toch maar even wat eten. We hebben toch honger. Een man is gestopt. Nee, men gaf het eerste aan God. Nou, ik wil gewoon even vier punten noemen. Wat gebeurt hier nu in de plaats Gilgal? Dus de plaats net voor Jericho. En dan moet je gaan, even één hoofdstuk weer, terug naar Jozua 4. Dat is het moment dat het volk door de Jordaan gaat en het beloofde land in gaat nemen. Het voert net even iets te ver om dit allemaal te lezen. Ik had het heel graag willen doen, maar dit is te lang. Maar lees het thuis, Jozua 4 en 5. Ik ga even gewoon in een paar grote stappen hier doorheen. In Jozua 4 lees je dat God tegen Jozua zegt, als je door de Jordaan gaat, wil ik dat je uit elke stam van Israël, het is 12, één sterke man kiest. En die moet een steen uit de Jordaan pakken, op zijn schouder dragen. En als je de Jordaan over bent, en men ging ook door de Jordaan heen als het water die droogde op. Men kon er doorheen. En dan wil ik, zeg God, dat je een gedenksteen, gedenkstenen maak van deze 12 stenen. Dat als de kinderen vragen, papa, mama, wat is dat? Wat zijn die 12 stenen? Dat je kunt zeggen, dit staat symbool dat God ons uit Egypte heeft geleid. Dat God goed is. Maar God weet dat wij hem heel makkelijk vergeten. Heel makkelijk hem niet de eer geven die hem toekomt. Dus God helpt het volk een handje. Te zeggen van, doe dat. Maak een gedenksteen. Plaats die 12 stenen op elkaar. En gedenk dat God goed is. Dat is het eerste wat God vraagt. Net voordat men Gilgal bereikt. Herdenken. Gedenken dat God goed is. Nou, en dan komt het dus door. Een wonder natuurlijk wat er gebeurt. Men steekt door de Jordaan heen. Daarna wordt het weer een volle plek. Met water. En dan zegt God, weet je nog dat ik een verbond heb gesloten met Abraham? Wat was de zegel van het verbond van Abraham? De besnijdenis. Ja. Hij zegt, en wat hebben jullie de afgelopen 40 jaar gedaan? Niks. Zoals mijn kinderen dat zouden zeggen, ja, we zijn vergeten. Ook heel vaak. Vergeten toch? Zeg ja, we hebben het niet gedaan. En dan zegt God, ik wil weer dat je dat doet. 40 jaar niet gedaan. De zegel van apart gezet zijn. Van heiliging. Ik wil weer dat je de mannen die dus geboren zijn in de woestijn. Die niet besneden zijn. Ik wil dat je hun besnijdt. God vraagt weer radicale gehoorzaamheid. Ongelooflijk eigenlijk, dit is een preek apart. Ik weet, ik heb te veel thema's die ik nu even zijdelings aanraak. Maar ik wil even de hoofdlijnen hier. Wat is God nu aan het doen met het volk? Het ten eerste gedenken dat God goed is met de gedenkstenen. Daarna radicale gehoorzaamheid. Weer aan Gods verbond, aan Gods trouw. En dan het volgende, dat lees je in vers 10 tot en met 12. Dan gaat men het Pascha weer vieren. Ook niet gedaan, al die jaren. Het eerste, als je het land binnenkomt in de eerste maand. Je leest ook, ze kwamen de 14e binnen van de eerste maand van het land. Men gaat het Pascha vieren. En dan moet Jericho worden ingenomen. De eersteling, de eerste grote stad. En het mooie vind ik, als je met God leeft, hè, dan is hij er altijd voor je. Hij helpt je, hoe moeilijk het ook is. Ik weet wel zeker dat het volk dacht, Ja, en nu, hoeveel steden moeten we nog veroveren? Jericho met die gigantische muren. Gaat ons dat überhaupt wel lukken? Maar God vraagt deze stappen eerst. Hem gedenken. Hij is goed. Daarom is het ook zo goed om te zingen over zijn belofte. Hoe goed God is. Wat God voor je leven heeft gedaan. Het is zo goed om te getuigen wie God is voor je. En dan een stap zetten in gehoorzaamheid. Zo belangrijk, zo goed. En dan het Pasen vieren. Dat is natuurlijk het centrale thema binnen het christendom. Dat Christus is gekomen. En hij is het paaslam geworden. En hij is voor onze zonden gestorven, weer opgestaan uit de dood. Dus nadat deze dingen werden gedaan en voor het innemen van de eersteling, zie je een volgende interessante gebeuren. Is dat Jozua, net als Mozes een ontmoeting had met God bij de brandende braamstruik, heeft Jozua nu een ontmoeting met God. Laten we dat eens lezen. Dat is Jozua 5, vers 13 tot met 15. Dit is wat men de theologie wel noemt een theofanie. Dat Jezus Christus zichzelf openbaart in het Oude Testament. Vaak denk je, ja, Jezus is toch alleen gekomen in het Nieuwe Testament. Dat zien we. En dan moeten we maar geloven dat hij eeuwig was. Dat geloven omdat de Bijbel dat zegt. Nee, maar je ziet voorbeeld aan voorbeeld dat Jezus zich openbaart. Hier openbaart Jezus zich als de bevelhebber van het leger van de Heer aan Jozua. Dus zoals Mozes een openbaring had van God. Een opdracht kreeg, ook een bemoediging kreeg, ook een stuk onderwijs kreeg. Bij de brandende braamstruik. Zo krijgt Jozua hier een ontmoeting met Jezus. Laten we eens lezen. De bevelhebber van het leger van de Heer. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was. Ze hadden al deze dingen gedaan van toewijding. Gehoorzaamheid, Pascha gevierd. God is trouw. En hij gaat ons dit land ook geven. En dan staan ze voor Jericho. En dan zie je dat Jozua zijn ogen opsloeg en hij zag en zie. Er stond een man, hoofdletter M, voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstander? Hij zei, nee. Maar ik ben, ook weer te ver om hierover, maar dit is een serie apart. Ik ben, ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Yahweh, de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich met zijn gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn heren tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heer tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Mozes kreeg een soort gelijke opdracht, hè? En dit is geen engel geweest, want telkens, moet je de Bijbel maar eens nalezen, telkens als een mens een engel probeert te aanbidden, stopt de engel, kapt hij het af. En dan zegt hij, je moet mij niet aanbidden. Ik ben alleen maar een boodschapper. Aanbid God. En Jozua gaat aanbidden. En deze bevelhebber van het leger. De ik ben. De Yahweh. Die laat het toe. Want hem komt ook de aanbidding toe. Jezus openbaart zich. Wat een fantastisch moment. Ik zal dit... Er zijn heel veel momenten in de Bijbel zou ik zo graag terug willen zien op video. Hè? Dit is er één van. Dat zou ik zo mooi vinden om dit te zien. Jezus openbaart zich als de bevelhebber. En Jozua die zegt dus, ben je voor ons of ben je voor de tegenstander? En dat is ook zo'n mooi antwoord. Dan zegt Jezus, geen van beide. Ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Het is niet belangrijk of ik voor jou er kan zijn. Het belangrijke is dat jij bij mij hoort. Dat is wat deze bevelhebber hier zegt. Ik ben geen van beiden. Ik ben bevelhebber van het leger. Ik ben gekomen om jullie ook de eersteling te laten geven. Dat is Jericho. Nou, we weten allemaal wat er verder komt. Daar ga ik niet op in. Maar het bijzondere vind ik eigenlijk is dat God stopt met zijn manna. Op het moment dat het volk het land binnenkomt. En God is niet verplicht manna te geven, toch? Nergens. Maar God is een goede God. En hij geeft gaven. En hij zegent ons. Ook zelfs financieel. En God wil een stukje geloof en vertrouwen van ons hebben. Want we hem in alles eren. De eersteling werd gegeven in de eerste maand, zoals we hebben gezien. En dat was het geloofsoffer van de verwachte jaaropbrengst. Het was het eerst opkomende oogst, was de gerste oogst, was rijp. En dat werd gegeven als een volledig vrijwillig offer. Maar van de verwachte jaaropbrengst. En later bij de tarweoogst lees je ook verder hè, dat het werd ingezameld en daar dat tiende over werd gegeven. Dus is dit een verschil tussen een eersteling en tiende. Tiende is 10% van wat wij krijgen. Nou, in de tijd van het Oude Testament was het natuurlijk gewoon wat opbrengst van de oogst was op dat moment. En wij krijgen vaak ja, per week betaald of per maand. En daar betalen we gewoon ja, dat deel van aan het werk van God. Maar de eersteling, dat is een geloofsoffer van de te verwachten jaaropbrengst. En het principe is niet van je moet God wil dit geven, dat je dit geeft, maar als een vrijwillig offer. En dat je God zegt dit jaar, daarom vieren we het ook altijd, in januari, dat is een nieuw jaar, dat we God zeggen van ik. Een deel van de verwachte jaaropbrengst wil ik echt aan u geven. Want ik wil u eren in alles. En dan kunnen we hebben van is het een wet of is het een principe. Kunnen we heus open hebben. Maar het is absoluut een principe om het eerste en het beste aan God te geven. Van de verwachte jaaropbrengst. Er zit dus een verschil in dus met de tiende. Trouwens. Als je aantekening maakt, lees eens Exodus 34 en 35. Rustig eens door. Daarin zegt God ook hè, over de offergaves. Hè, dat is in 34, daar staat de wet. Hè, God wil dit. En God wilde, er staan de tienden beschreven. Er staan de heffingen beschreven. Maar in vers 35 lees je wel 6 keer dat mensen, ieder die gewillig van hart was, gaf aan de Heer. Alle mensen die wijs van hart waren, die gewillig van hart waren, die gaven aan God. Dus dan zie je al in het Oude Testament, je ziet de wet, maar je ziet ook al Gods hart, dat God de vrijwillige geven lief heeft. Kijk, en het principe is dat God alles geeft. God is ook onze eersteling. En wij mogen ook als wij tot geloof komen, de Heilige Geest ontvangen als de eersteling. Dat is de belofte. Hij is als onderpand gegeven. Wat geweldig. En wij mogen hem ook iets geven. En soms is het goed om gewoon eens een stap in geloof te zetten, een geloofsoffer. En zeggen van Heer, u geeft mij alle dingen. U bent zo goed voor mij. Ik wil gewoon eens een stap in geloof zetten. Ik wil gewoon een deel van wat ik verwacht dat u gaat geven, wil ik aan u geven. Het is geheel vrijwillig. Je mag het geven als je zegt, nee, liever niet. No hard feelings, echt niet. Maar het principe is wel geldig. Hè? En wat het volk moest leren, dan kwam het land binnen in de eerste maand. Ons leren Pascha te vieren. Van bevrijding. God heeft ons bevrijd. En God gaat ons ook nu bevrijden. God geeft ons Jericho. God geeft ons die andere volken. Of de andere steden. God geeft ons dit land. Men moest vertrouwen hebben in God. Daarom is dit zo'n belangrijk en zo'n mooi beginsel. En hoe je het viert, we hebben het wel eens letterlijk, zo letterlijk mogelijk gedaan. Want dat staat echt beschreven in de Bijbel. Men kwam dus met de vruchten van het land naar voren. Naar de priester. En de schoof werd bewogen. En hoe wij het gewoon doen, dat is dan even de praktische kant. Is wij hebben gewoon een machtigingskaart. Misschien kunnen we die nu even ronddelen. Misschien zou je dat even kunnen doen. Misschien met de pennen er even bij. Ja. Yes. Ik heb even een slide van hoe het eruit ziet. Misschien kun je dat even laten zien. Ja. Is dat we gewoon, als je dit wil, nogmaals, van je hart. Als je gewoon zegt, u bent goed. En ik wil gewoon een deel geven, het eerste deel van de verwachte jaaropbrengst. Ik wil dat gewoon geven. Dan wil ik gewoon ook de mogelijkheid geven om dat te kunnen doen. En je leest in de Bijbel dat er ook gebeden werd gedanst. Want dit is een feest om iets te geven aan God. Om iets terug te geven aan wie Hij is. En dan mag je gewoon wat je in je hart hebt. Maar nogmaals, de eerste ding is bedoeld niet als gewoon eens een extraatje. Maar als het eerste deel van een jaar opbrengst. Die zegt, dit wil ik heiligen. En dan wil ik God vragen om ook het geheel te heiligen. Nou, dan mag je dat hier invullen, bankrekening. Het is ook mogelijk om gewoon in 6 keer te doen. Als je zegt, ik wil iets geven. Ik heb een bedrag op mijn hart, maar dat kan gewoon niet in januari. Dat is logisch. Dan kun je dat ook aankruisen in de betaaltermijn. Je kunt het ook in 3 keer doen of 2 keer. En dan vul het wel zo compleet mogelijk in. Weet je, als we God op de eerste plaats zetten, dan komen er heel veel dingen los. Echt. En dingen soms waar we jaren mee worstelen. En soms zijn het financiële dingen. Soms zijn het emotionele dingen. God heeft niks nodig. God heeft geen financiën nodig. Echt niet. Maar God wil wel je helemaal je hart. Nou, en wat is nu het Nieuw Testamentisch principe? Is 100%. Het volledige. God wil jou volledig hebben. En wij willen dit ook gewoon. Ik vind dat een belangrijk principe, wel als leiderschapsteam, ook als eerste. Wil ik vragen naar voren te komen. Nou, en dit is even de praktische kant, hoe doen we dat? We willen ook gewoon bidden voor het gave, het offer wat je wil geven in geloof. We willen ook voor bidden. En we halen ook zo de kinderen op. We willen ook voor jullie als gezin bidden. En gewoon voor Gods zegen, zijn goedheid. Maar ook financieel. En we hebben keer op keer gehoord, als we gewoon simpel dit principe toepassen. God is daarin. Want we eren God daarin. Dan willen we gewoon voor je bidden. Ik wil op dit moment vragen het leiderschapsteam naar voren te komen. En dan hebben we heel simpel een mand hier. En dan gooi je het hierin. En dan willen we ook voor elkaar bidden, elkaar zegenen. En dan wil ik daarna ook, voor ieder die dat op zijn hart is, heeft, lees Exodus 35 nog maar eens. Ieder die gewillig van hart is, wil ik je vragen om naar voren te komen. Wil ook voor je bidden, voor dit jaar. Voor Gods zegen, voor zijn voorspoed, zijn hand op je leven. We zullen nu even een paar minuten nemen, ook voor elkaar te bidden. Ook het offer dat we in geloof geven.